Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen de 28e psalm, het 5e en 6e vers. Gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen, en God hij geeft zijn gunstvolk moed en krachten. 5 en 6 van 28.
Thank you.
Gemeente, wij lezen met elkaar het woord Gods uit het 17e hoofdstuk van het Matteüs-evangelie. En daarvan de versen 1 tot en met 13. Matteüs 17, vers 1 tot en met 13. In aansluiting op de lezing van dit schriftgedeelte zingen we het 8e vers van Psalm 86. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een ogenberg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet, van hen werden gezien Mozes en Elias, en met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u enen, en voor Mozes enen, en voor Elias enen. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet, een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen, dit orende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als zij van den berg afkwamen, geboden Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn de discipelen vraagden hem, zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elias nu gekomen is, en ze hebben hem niet gekend. Doch ze hebben aan hem gedaan al wat ze hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hen van Johannes den Doper gesproken had. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Uit het gelezen schriftgedeelte, Matthäus 17, is onze tekst voor vanmiddag. En u vindt die tekst in de versen 6, 7 en 8. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. We willen samen bidden. Ootmoedig zeggen wij u dank, o Heere, voor het voorrecht dat wij naar uw woord mogen komen luisteren. En dat gij nog weer tot ons wilt spreken de woorden der zaligheid. Ootmoedig zeggen wij u er dank voor, Heere, dat dat ook vandaag nog weer zo mag zijn. Het had anders kunnen zijn. We hadden door u kunnen worden opgeroepen om rekenschap af te leggen. En al de keren dat we het woord hebben gehoord en al die andere dingen in ons leven zouden dan weer voor onze geest hebben gestaan. En dan zouden wij een verklaring hebben moeten afleggen voor uw heilige rechterstoel. En dan zou u ons ook hebben kunnen vonnissen op grond van wat wij zelf gedaan hebben. En Heere, als dat alles is, als in het gericht alleen maar in de weegschaal gelegd wordt wat wij hebben, dan slaat de weegschaal door en dan is ons lot voor eeuwig beslist. Dan moet u ons verwijzen naar de buitenste duisternis. Want wij hebben niet zoveel wat u behagen kan, Heere. Beter gezegd, we hebben niets wat voor uw aangezicht bestaan kan. Zonde, ongerechtigheid, een boos hart. Een hart waar allerlei ongerechtigheden in huizen en waar de zaden en de kiemen van al de boosheid in gevonden worden. O Heere, als het van ons zou moeten komen en als het in het gericht van ons moet komen, dan is het een verloren zaak. Wij bidden van u dat ge ons dat leren wilt. Opdat wij ook mogen gaan zien hoe nodig het in ons leven is dat de Heere Jezus onze borg is. En dat alleen als hij dat is, wij ook in het gericht bestaan kunnen. Als hij dat is, de schuld overnemende borg, ook voor ons, ook heel persoonlijk, dan kunnen wij hoop en verwachting hebben. Heere, bind die dingen op ons hart. U zoekt dat toch te doen door middel van de prediking van uw woord. En dan wilt u een mens toch en in zijn verstand en in zijn geweten, maar ook in zijn hart raken. In ons hele mens zijn. Heere, raak ons verstand aan. Verlicht het. opdat we ook met ons verstand begrijpen kunnen wat uw woord ons zegt. Opdat we de tekst, de verklaring daarvan mogen volgen. En opdat wij na afloop van de prediking van uw woord, na afloop van deze kerkdienst, mogen weten wat het woord dat vanavond ontvouwd werd ook echt betekent. Dat we zo kennis van dit woord mogen hebben en dat we zo ook inzicht in de schriften mogen ontvangen. Maar laat u het daar niet bij, Heere. Geef dat wij ook aangeraakt mogen worden in ons geweten. En dat ons geweten er dus helemaal bij betrokken mag worden. En dat als het woord komt met eisen, als dat woord komt met nodigingen, als het woord komt met beloften, als dat woord komt in welke hoedanigheid dan ook, dat het ons geweten mag raken. En dat we ons in ons geweten ook mogen weten aangesproken. En laat u het ook daar niet bij, Heere, maar daal ook af in ons hart. Geef dat dat woord van u af mag dalen in ons hart. En dat ons hart erdoor mag worden veranderd, dat ons leven erdoor mag worden vernieuwd. En dat wij uw genade heel persoonlijk mogen leren kennen. En dat wat we van met elkaar in dit uur willen overdenken, over de Heer Jezus, over zijn barmhartigheid en over Jezus alleen in ons leven vrucht mag dragen. Ach Heere, we zijn helemaal, we belijden dat helemaal op het werk van de Heilige Geest aangewezen. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat geldt ook voor dominees, Heere. Dat geldt ook voor hen die gij geroepen hebt en die gij uitgezonden hebt in uw wijngaard om daarin te arbeiden. En die gij de taak hebt opgelegd om het woord te verkondigen. Predik het woord, hebt gij gezegd. Maar wat zou een verkondiger van het evangelie moeten als hij het moest doen? En als u niet zijn toevlucht en zijn hulpbron, ja, zijn sterkte zijt, als u niet alles ook voor hem wilt zijn. Zegen al degenen die gij geroepen hebt om het evangelie te verkondigen, ook hem die aan deze plaats uw woord mag brengen. Bekwaam hem en geef dat hij mag spreken naar de mening van uw geest. Maar ook ten aanzien van het horen van uw woord geldt, Heere, dat wij zonder u niets kunnen. We kunnen onze eigen oren niet eens openzetten en we kunnen onszelf niet van begin tot eind aandacht geven. Zelfs al sporen we onszelf aan en al nemen we het ons voor, dan nog is het gevaar aanwezig dat we waar dan ook door worden afgeleid en dat onze gedachten afzwerven. Satan zal daar inderdaad ook wel zijn best voor doen. En als het gaat om het begrijpen van uw woord, als het gaat om conclusies trekken uit uw woord in de toepassing, als het gaat om de toepassing van uw woord aan ons eigen hart, Heren, dan zijn we al helemaal niet meer in staat om daar iets aan bij te dragen. We passen uw woord vaak wel voor een ander toe. En we luisteren vaak wel voor een ander. En dan hebben we de gedachte dat die dit maar moet horen en die moet dat maar horen. Maar dan zijn we ondertussen onszelf alweer vergeten. En u bedoelt toch elk mens afzonderlijk. Heere, daarom ook voor ons luisteren bidden wij u om de leiding en de hulp en de werking van uw Heilige Geest. Geef ons dat wat wij niet kunnen missen. En maak zo deze dienst, deze kerkdienst, dienstbaar aan de uitbreiding van uw koninkrijk onder ons. Zegen datzelfde woord ook elders, Heere, waar het dan ook verkondigd mag worden. En wilt gij alle die gij geroepen hebt, bekwaamheid uit u geven. Wilt gij alles wat in het evangelie en de dienst van het evangelie geschiet, meedoen werken tot bevordering van uw zaak. In de wereld waarin wij leven is het evangelie een verachte zaak. een door velen niet gehonoreerde zaak. Mensen spotten ermee, lachen er wat om, dringen het weg uit de samenleving, uit hun eigen leven. En zo wordt uw woord, en zo wordt uw dienst, en zo wordt uw kerk al meer in een hoek gedrukt. U laat dat toe, Heere. Soms begrijpen we dat niet. U laat het toe. U verdraagt al de spot en de hoon. Soms begrijpen we dat niet. En zijn we geneigd om te bidden, sta op, o God. Toon uw gezag. En zijn we geneigd om te bidden dat gij inderdaad aan het spotten en honen een eind wilt maken. Trouwens, zulke gebeden vinden we ook wel in de schrift en het is door u niet eens verboden. Maar heren, wat we u ootmoedig willen bidden, is dat gij ook in de tijd waarin wij leven eens zoudt willen laten zien op een overduidelijke manier, tot beschaming van de tegenstanders en tot vertroosting van uw volk en ook tot verheerlijking van uw naam, dat gij inderdaad niet slaapt. Dat gij inderdaad wakker zijt over uw woord. En dat gij nog de krachten van dat woord doet werken. Heere, laat het zien onder ons. Doe ons opstaan uit de sluimering en uit de dommel waarin we weggezonken zijn. En maak ons echt geestelijke mensen. Versierd met de vrezen van uw naam en begiftigd met de gaven van uw geest. Om zo ook waarlijk een goed gerucht van u te mogen verbreiden in onze omgeving. Maak uw kerk wakker, Heere. Gord haar aan met kracht van omhoog. Maar geef ook dat velen die van u niet weten, mensen die met de rug naar u toegekeerd staan, of dat nu verbondskinderen of heidenen zijn, naar u leren vragen en naar uw sterkte. Heere, sta op. Ook in deze zin dat gij nog bewijzen wilt, ook vandaag nog, dat u uw gemeente bouwt. En hoe machtig Satan dan ook mag lijken en hoe sterk zijn invloed ook zal zijn en worden in de samenleving. En hoe ver het ook kan gaan in de ontkerstening en in de afval van u. Dat u door al die dingen heen toch doorgaat met uw werk. En dat de poorten der hel uw gemeente nooit zullen overweldigen. Ja, meer, Heere, dat uw kerk niet alleen in stand blijft en bewaard wordt tegen alle listen en lagen van de vorst der duisternis, maar dat uw kerk ook zal mogen worden uitgebreid met velen die door uzelf onwederstandelijk worden toegebracht. Laat zo uw woord heerschappij hebben, overal in deze wereld. En maak gij uw weldaden heerlijk. Heren, we zeggen u dank dat het nog kan. In vrijheid samenkomen. In vrijheid uw woord beluisteren en preken. Dat kan ook niet overal. We dragen aan u op, daar die gebieden, die landen. En zij die daar uw naam belijden, waar vrijheid om u te dienen niet gevonden wordt. Heere, bescherm ook daar uw kerk en breid ook daar uw kerk uit. Zegen uw woord. Misschien moeten we zeggen, Heere, dat uw werk daar nog in rijkere zin openbaar komt dan daar waar er zoveel vrijheden zijn. Is net als met eten. Als we zoveel hebben, gooien we ook zoveel weg. En als we weinig hebben, dan eten we de laatste kruimels op. En zo zal het daar ook wel zijn, Heren. Omdat er zo weinig is, daarom wordt elke kruimel opgegeten. En wij die zoveel overdaad hebben, ook ten aanzien van de verkondiging van het evangelie, we gooien zoveel weg. Heere, vergeef ons onze zonden, ook deze zonden, en hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 103, het derde en het vierde vers. Psalm 103, nee, het vierde en het vijfde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. wat er op de berg der verheerlijking heeft plaatsgevonden, heeft niet nagelaten een diepe indruk te maken op de drie discipelen die door de Heer Jezus zijn meegenomen. Ze hebben gezien hoe de Heer van gedaante voor hun ogen veranderd werd. En ze hebben gezien hoe toen twee hemelingen, Mozes en Elia, uit de hemel op de berg neerdaalden om met de Heer Jezus te spreken over zijn uitgang die hij te Jeruzalem zou volbrengen. En zij brachten ook iets van de hemel mee naar de aarde. En ze hebben gehoord de stem van de Vader die getuigenis gaf aan de Zoon toen hij zei: deze is mijn geliefde Zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dat dat allemaal diepe indruk gemaakt heeft, dat blijkt wel als wij de schriften verder lezen. Want hoe reageren de discipelen nu op het een en ander? Ik doel nu niet op dat voorstel dat Petrus al eens eerder gedaan heeft toen hij zag dat Mozes daar was en Elia daar was en toen hij suggereerde dat ze daar dan ook maar moesten blijven en dat hij met de twee anderen, met de zonen van Zebedeus, dan wel een paar tabernakelen voor Jezus en voor Mozes en Elia wilde maken. Ik doel daar nu niet meer op. Maar wat is de reactie van hen geweest op alles wat daar plaatsvond? Lucas vertelt ons dat toen die wolk kwam, waar Mozes en Elia in schuil gingen, waar ze door omhuld werden en waar ook de Heer Jezus door omhuld werd, dat toen die wolk kwam, zij op de aarde vielen. En dat is geen wonder, want die wolk is net zoiets als de wolkkolom in het Oude Testament, de Shechina, die de tempel vervult op het moment waarop die tempel in gebruik genomen wordt. Leest u het maar na in het begin van het boek Koningen, eerste boek Koningen. Toen was de heerlijkheid Gods in die wolk, die indaalde op de tempel, zodat de dienstdoende priesters niet konden staan vanwege die heerlijkheid. Zoiets was daar op de Tabor ook. De heerlijkheid Gods in de wolk die Mozes, Elia en Jezus ons omhulde. De heerlijkheid Gods dwong als het ware die drie discipelen naar de grond. En toen kwam daar ook nog de stem. Toen kwam daar de stem van God. Dat is dezelfde stem die op de Sinaï geklonken heeft. En die toen zo'n geweldige indruk maakte op het volk, dat ze tot Mozes gingen en zeiden: laat God alstublieft niet meer tot ons spreken, want we kunnen het niet verdragen. Weest u onze middelaar. En de stem van de Vader die getuigenis gaf aan de Zoon en die de discipelen opriep: hoort hem! Voegt aan de schrik die al om hun hart geslagen is, nog een bepaalde mate van schrik toe. Zodat Matthäus ons vertelt: en de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En dat is een natuurlijke reactie geweest van deze discipelen. Dat is een reactie die we bij anderen in de Bijbel ook tegenkomen. Dat is een reactie geweest die God zelf eigenlijk vraagt van zijn schepselen. Ik zei, we lezen het meer, we lezen het bij Jesaja. Als Jesaja ons vertelt hoe hij tot profeet geroepen is, dan in hoofdstuk 6 van zijn boek lezen we het. Dan zegt hij dat de Heere hem een visioen gaf. En in dat visioen zag hij God zelf. En toen hij God op zijn hoge en verheven troon aanschouwde, Toen riep Jesaja uit, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Wee mij, want mijn ogen hebben de koning gezien. Dat kon ook Jesaja niet verdragen. En dat kon Daniël niet verdragen. En dat kon Abraham niet verdragen. Genesis 15 vertelt ons hoe de Heere bij de verbondsluiting zelf tussen de stukken doorgaat als een rokende fakkel. En dan valt er een schrik over Abraham. Want God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En vandaar deze reactie bij Jesaja, bij Ezechiël, bij Daniël, bij Abraham, bij Petrus, Jacobus en Johannes. Want God is hoog verheven. En mensen zijn maar schepselen. En mensen zijn ook nog maar zondige schepselen. Ja, wie kan er wonen bij die eeuwige gloed en bij dat verterend vuur? En vooral die mens die zich zijn zonde bewust geworden is. En die er inderdaad iets van gezien en van geleerd heeft, zoals Jesaja daarvan getuigde. Ik citeerde het al. Mens die er wat van gezien en wat van verstaan heeft, dat hij een mens van onreine lippen is. En breid dat dan maar uit, want de zonde heeft zich niet alleen uitgestrekt tot onze lippen, zodat onze lippen er onrein door geworden zijn. Maar onze tong en onze mond en onze ogen en onze oren en ons ganse bestaan is van de zonde doortrokken. En uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen. Een mens die daar wat van gezien heeft. Wie hij voor God is, door zijn zonde en ongerechtigheid, die zal ook iets kennen van het beven voor de Allerhoogste. Geconfronteerd met God in zijn majesteit en in zijn heiligheid, in zijn recht, in zijn gezag. En geconfronteerd daartegenover met mijn eigen overtreding van de wet en mijn schuld en mijn verdorvenheid. Wie kan dan bestaan? Ja, maar dat is toch bij een kind van God anders? Dit zijn toch kinderen Gods? Dit zijn toch discipelen? Ik noemde u niet de naam van Judas. Ik noemde u niet de naam van Saul. Ik noemde u niet de naam van Kain. Ik noemde u niet de naam van welke goddeloze dan ook, maar ik noemde u Jesaja, Daniël, Ezechiël, Abraham, Petrus, Jacobus, Johannes. Dat zijn toch kinderen Gods? Nieuwtestamentische, zowel als oudtestamentische. Waarom zij ook? Ach ja, Abraham was een gelovige. En Daniël was een zeer gewenst man. En Johannes was de discipel die Jezus lief had. En Petrus had oprecht beleden, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dat was geen belijdenis alleen met zijn lippen, maar dat kwam uit zijn hart en het lag in zijn hart, omdat de Heilige Geest het er gelegd had. Vlees en bloed hebben het u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is, zei de Heere Jezus toen Petrus zijn belijdenis had afgelegd. Het is allemaal waar. Zo kan een mens gelovig zijn en een belijder zijn, een oprecht belijder en een zeer gewenst man en noem maar op. Maar zolang zij in dit lichaam gehuisd hebben, Abraham, Petrus en al de anderen, in dit lichaam der zonde en des doods, hebben ze tot aan het einde van hun leven reden gehad om in het stof der aarde te vallen en in de nabijheid Gods zeer bevreesd te zijn. En dat zal een mens houden, gemeente. Vanwege de zonden die in hem overgebleven zijn. En vanwege de dwaasheden die in de hoeken van zijn hart nog vastzitten. Hoeft dat van al die mensen niet nog eens een keer te releveren? Petrus mogen dan als enige voorbeeld dienen. Toen de Heere begon te spreken over zijn naderend lijden en sterven, toen liet Petrus zich door Satan gebruiken om Jezus tegen te houden van de lijdensweg. En straks zal Petrus zijn meester verloochenen. Heeft hij dan ineens een hekel aan zijn meester? Haat hij zijn meester? Nee, helemaal niet. Maar al de zaden van boosheid en ongerechtigheid zitten nog in zijn hart. En Johannes, de discipel die Jezus lief heeft, hij is ook aan Jezus geërgerd. Want gij zult mij allen verlaten, heeft Jezus gezegd. En het evangelie vertelt ons, toen zijn dan al de discipelen gevlucht. Had hij een hekel aan de Heere Jezus? Nee, Johannes niet. Was zijn liefde veranderd in haat, zoals bij Judas? Nee. Waarom dan? Vanwege de verdorvenheid van zijn bestaan. En dat was bij Johannes toen nog niet over. Dat is nou wel over. Maar nu is hij in de hemel. Maar zolang een mens hier op aarde is, en zolang hij nog al die ongerechtigheden met zich meedraagt, hij mag dan genoemd worden de discipel die Jezus lief heeft, of wat er dan ook verder nog voor goeds van al die bijbelheiligen gezegd zou kunnen worden. Zolang ze nog in dit leven zijn, hebben ze en houden ze reden om in de aanwezigheid van een heilig God zich diep te verootmoedigen. En in het stof te buigen zal er altijd reden blijven, geconfronteerd met de heiligheid van de hemelse majesteit, tegenover wie wij ons schuldig en ellendig leren kennen, om bevreesd te zijn. Want als God de zonde bezoekt, als hij de zonde bij Petrus bezoekt, en dat zal toch gebeuren? Kijk, die schrik, die vrees, die is er. Voor alle mensen. Gebeurt toch straks op de jongste dag ook? Dat weten we toch uit het woord van de Heere, dat als alle mensen voor de rechterstoel gebracht zullen worden, dat er dan een verschrikkelijke paniek zal uitbreken. Een ontzetting bij alle goddelozen. Dan aan de weet komen wat het betekent om zondaar te zijn. Die werkelijkheid heeft elke goddeloze ontvlucht. En elke kerkgaande goddeloze, dat wil zeggen elk mensenkind dat wel naar de kerk gaat, maar dat aan de Heere voorbij leeft en dat aan wat kerkgang enzovoort genoeg heeft, zal dan aan de weet komen wat het inhoudt om zondaar te zijn. Maar dan is het te laat. En dan is er geen genade en geen ontferming en geen barmhartige Heere Jezus meer. Maar dat is er voor deze discipelen wel. Want daar liggen ze nu. Gans machteloos aan het eind gebracht met zichzelf en wat zal er van hen terechtkomen. Wat moet er nou van Petrus, wat moet er nou van Johannes en Jacobus terechtkomen? Ze hebben zoveel meegemaakt. Ze hadden dat in hun leven al eerder, allerlei dingen meegemaakt. Toen de Heer Jezus ze riep, die zonen van Zebedeus, die met hun vader Zebedeus in het schip waren, Jezus kwam voorbij en hij riep, volg mij. En zij hun vader Zebedeus met de knechten in het schip latende zijn hem gevolgd. Petrus kan ook zoiets vertellen. Door zijn broer Andreas tot de Heer Jezus gebracht, kreeg terstond een andere naam. Ik zeg u, gij zijt Cephas. En zo hadden ze allemaal hun verhaal, hun geschiedenis. En ze konden ervan vertellen hoe de Heere in hun leven gekomen was en hoe in hun leven door de komst van de Heere er nogal wat veranderd was. En nu hebben ze dit ook nog meegemaakt. Geen open, zo hard had hij best kunnen spreken. Zo ver waren ze nu ook weer niet weg. Maar hij doet het zo niet. Hij blijft niet op een afstand staan, maar hij gaat naar hen toe. Want hij is barmhartig. Ze kunnen toch niet naar hem toe. Met dat bevende hart. Hoe zouden ze durven? En nu gaat hij naar hen. Zo moest het ook. Anders waren ze er nooit uitgekomen. En gemeente, dat is de werkelijkheid. Als daar een verslagene van hart is en een bedroefde van geest en een mens die zichzelf niet meer helpen kan en niet weet hoe hij tot God moet komen, die de schrik om het hart slaat als hij denkt aan zijn menigvuldige ongerechtigheden en zijn onwaardigheden waar God bezoeking over zal doen. Wat moet er dan gebeuren? Hij wacht, hij moet wachten. En anders is het niet op een bezoek van de Heere. En is de Heere dan gewillig om te komen? Ja. Is de Heere dan gewillig om naar Petrus toe te gaan, naar Johannes, naar Jacobus, terwijl hun harten beven van vrees? Ja, Jezus bij hen komende. En het tweede, en dan gaat de barmhartigheid van de Heere al meer uitschitteren. Tuurlijk, hij had daar kunnen staan, ze lagen daar plat op de grond. En dan had hij tegen Petrus kunnen zeggen, op een halve meter afstand of nog dichterbij, Petrus, sta op, vrees niet. En tegen de anderen net hetzelfde. Dan was het zijn woord geweest. Dan had dat woord van hem precies hetzelfde betekend als nu hij het anders doet. Natuurlijk had de Heer het zo kunnen doen. Hij had kunnen staan in vers 7 en Jezus bij hen komende zeide, staat op en vrees niet. Het was barmhartigheid genoeg geweest. Nee, niet genoeg. In de ogen des Heeren niet genoeg. Wat doet de Heer dan? Hij raakte hen aan. Maar als u het zich voorstelt, dan moet u het zich toch inderdaad zo indenken. Ze lagen daar plat op de grond. Op hun aangezicht gevallen. Hoe kan de Heere Jezus hen aanraken? Dan moet hij toch zelf ook tot hen overbuigen? Dan moet hij zich toch als de nederbuigende zaligmaker bekendmaken? Dan alleen kan hij hun schouder aanraken. Dan alleen kan hij hun arm aanraken. Dan alleen kan hij zijn hand op hun hoofd leggen. Waarom doet hij dat? Was zijn woord alleen dan niet genoeg? Ach, hij wil zich toch bekendmaken als die barmhartige hoge priester die precies weet wat ze nodig hebben. Natuurlijk, je kunt als mensen zo met elkaar praten. Je staat ergens op straat of je staat ergens met het weggaan vlakbij in de hal van je huis nog even een paar woorden te spreken met iemand die op bezoek geweest is. Gewoon in die normale verhouding. Of je zit met iemand in de huiskamer of waar dan ook te spreken, ieder op zijn eigen stoel. Nou, dat is dan zo. En nou ben je in gesprek met iemand wiens ziel bitterlijk bedroefd is. Nou ben je in gesprek met iemand die in grote nood verkeert. En je wilt als bezoeker zo graag iets van je meeleven betuigen. Wat doe je? Je spreekt. Maar onwillekeurig leg je ook even je hand op zijn schouder. Of leg je even je hand op zijn hand. Of raak je die hand even iets langer vast. Hou je die hand even iets langer vast. Om meeleven te bewijzen. Jezus tot hen komende raakte hen aan. Hij weet wat maaksel ze zijn. Gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En in zijn barmhartigheid en in zijn meeleven raakt hij ze even aan. En zo zoekt hij contact. Zo zoekt hij van zijn kant gemeenschap. En dat doet de Heere meer. Niet in letterlijke zin, hij is niet meer op aarde. Zo kunnen we zijn hand nooit meer gevoelen. Zoals Petrus en de anderen de hand van de Heere Jezus gevoelden. Maar toch raakt de Heere zijn volk wel aan, zonder dat hij soms wat zegt. Ik denk aan David in Psalm 138. Hij zegt, ten dagen als ik riep, hebt gij mij gesterkt met kracht in mijn ziel. David, wat bedoelt u? David legde zijn nood voor de Heere uit. Hij stortte zijn hart voor de Heere uit. Ten dagen als ik riep. Er was nood in zijn leven. En hij zocht God in zijn gebeden. En toen heeft hij ondervonden, niet dat de Heere antwoord gaf, dat komt later pas. Maar toen heeft hij ondervonden in zijn roepen, in zijn schreien, in de beleving van zijn nood, dat de hand van de Heere hem een ogenblik aanraakte in geestelijke zin. En hij werd versterkt met kracht in zijn ziel. En het resultaat daarvan was niet dat David ophield met bidden, maar dat David met des te meer kracht doorging in bidden. En dat hij met des te meer overtuiging in zijn ziel de Heere aanriep. En zijn nood voor God uitzei. De kracht die de Heere geeft, stelt des te meer in staat om die geestelijke werkzaamheden en worstelingen voor te zetten. Dat is geen vreemde zaak in het leven van hen die de Heere waarlijk zoeken en vrezen. Dat is geen dagelijks werk aan de andere kant. Geen dagelijkse beleving. Maar die tijden zijn er. Dat je kunt het niet eens goed onder woorden brengen. Maar dat je toch die hand, die kracht, die steun, dat meeleven, die deelneming van Gods kant ondervinden mag. Daarin dat je gesterkt wordt om het pad te lopen. En dan een derde ding. Een derde element in de activiteiten van de Heere Jezus. En hij zeide, staat op en vrees niet. Ik zie hem op zijn knieën naast Petrus zitten. En naast de andere twee. Met zijn hand op hun schouders. Staat op, vrees niet. Is er dan toch geen reden om te vrezen? Jawel, ik doe van wat ik zo pas gezegd heb niets af. En als het gaat om wat Petrus in zichzelf is, ook na ontvangen genade, dan heeft hij elke dag reden om te beven. En zo ook met die twee anderen. En zo met al Gods oprechte kinderen. Maar waarom zegt de Heere Jezus dan toch, vreest niet? Gemeente, er is geen andere verklaring voor dan deze. Dat de Heere Jezus de reden voor de vrees wegneemt. En de reden voor vrees was de zonde. De schuld. Die vervreemdt van God. Die doet huiveren voor God. Omdat we zondaren zijn. Adam, hij kroop weg toen de Heere kwam en toen hij hem hoorde komen aan de wind des daags, want zijn zonde maakte scheiding. De reden voor vrees wordt door de Heere Jezus weggenomen. Ik denk dat dat er ook achter zit als de Heere Jezus ze aanraakt. Was dat dan echt nodig? Nee. Was dat nodig dat de Heere Jezus de melaatse die tot hem kwam aanraakte? Hij kon toch met zijn woord ook die man genezen. Was dat nodig dat de Heere tegen in de geschiedenis van de begrafenis van de jongeling te na in de baar waarop het dode lichaam van de jongen ligt aanraakte? Was dat nodig? Nee. Hij had tegen die dragers ook kunnen zeggen, ho, stop. Ze waren gestopt. Zijn woord natuurlijk. Zijn machtswoord, ze zouden gestopt zijn. Waarom raakt hij die baar aan? Waarom raakt hij die melaatse aan? En volstaat hij niet met te zeggen, ik wil, word gereinigd. Terwijl hij zijn handen op zijn rug doet. Was toch ook gebeurd? Gemeente, hij raakt die melaatse aan, omdat hij daarmee aan wil duiden dat hij de onreinheid van de melaatse op zich wil nemen. En hij raakt die baar aan om zo aan te duiden dat hij de onreinheid van de dood op zich wil nemen. Hij raakt zijn discipelen aan om ze te laten weten dat hij de onreinheid, de oorzaak van vrees, hun zonde, hun verdorvenheid, hun boosheid op zich wil nemen. Dan moet u verder denken. Nog een klein poosje in het leven van de Heere Jezus. En dan lezen we van hem. Dan lezen we van hem. Dat hij droevig en zeer beangst begon te worden. En dan ligt hij op zijn aangezicht ter aarde. En dan is er niemand die tegen hem zegt, vrees niet. Nu, met dat voor ogen, met dat lijden dat hij gaat volbrengen, met de uitgang te Jeruzalem die hij gaat volbrengen. Hij heeft er zo pas nog over gehoord en over gesproken met die twee uit de hemel. Met dat voor ogen komt de barmhartige, medelijdende hoge priester naar zijn beangstigde en bevreesde en verslagen discipelen toe. En hij zegt, vrees niet, want ik neem jullie zonde op mij. Ik draag die ongerechtigheden, die scheiding maken tussen God en uw ziel. En die schrik in uw ziel doen varen als u denkt dan te moeten staan voor een heilige en rechtvaardig God. Tegen wie ge ook na ontvangen genade nog zo menigmaal gezondigd hebt. Hij zegt het zelf. En gemeente, wat een woord van troost is dit voor een verslagen hart. Wat een ontzaglijke rijkdom ligt er in die barmhartige hoge priester en in zijn woord. Juist voor iemand die daar in het stof ligt neergebogen. Die wordt door hem weer opgericht. Wat een woord voor verslagenen van hart. Wie zijn dat in ons midden? Die dat inleven en die de vrees wel eens kennen, zou ik dan toch nog verloren gaan? Vanwege de zonde en de ongerechtigheden die nog overgebleven zijn? Wie kennen dat in ons midden? Zo voor God te buigen. Wel gelukzalig is de mens, staat er ergens in Spreuken, die te allen dagen vreest. Die in die kleinheid en in die nood van het bestaan voor God leerde knielen. En die geen weg weten uit zichzelf. Die ook niet weten hoe het nou goed moet komen tussen de Heere en hun ziel. Die geen mogelijkheid zien. Die geen middelen hebben. Alles breekt bij de handen af. En als God dan komt afrekenen en als God dan komt laten zien wie je bent. En wat naar waarde en verdiensten je plaats is. Wat blijft er dan over? Dan moet de Heere Jezus zelf komen. En dan moet God zelf tot je zeggen. Vrees niet. Maar hij is gewillig om het te doen. De tekst zegt het. Zoals hij het bij Petrus en Johannes en Jacobus deed, zo is hij gewillig om het nog te doen. Hij is gisteren en heden dezelfde. En dan wil hij ook nog in zijn barmhartigheid, naast zo'n verslagene van geest, knielen om hem aan te raken daar in de diepte waar hij zich bevindt. Vreest niet. En wat doen de discipelen dan? De Heer Jezus had gezegd, staat op. Doen ze dat? Terstond, onmiddellijk, is dat woord van de Heer ineens van zoveel kracht dat er een totale omkeer in hun leven is en dat ze nu ineens overeind springen en zeggen, oh, wat een zegen en wat een zaligheid. Nee, zo vlug gaat het ook niet. Er gebeurt wel wat, maar niet dat. en hun ogen opheffende. Ze lagen toch op de grond met hun aangezicht in het stof. Ze hoorden hem, dat wel. En nu horen ze hem zeggen, staat op, vrees niet. En wat werkt dat dan uit in hun leven? Wat is de reactie van hun kant? Ze draaien hun hoofd om en ze richten hun ogen omhoog om hem die het gezegd heeft aan te kijken. Maar ze liggen er nog wel. Maar die stem van hem bewerkt in ieder geval dit in hun leven, dat zij hun ogen opheffen. En als ze hun ogen opheffen, dan zien ze iets waar ze toch wel erg van teleurgesteld zullen zijn. Jezus alleen. Mozes is weg. Elia is ook weg. En ze wilden die zo graag nog een poosje bij zich houden. Denkt u nog maar aan het voorstel van Petrus. Heren, laat ons hier blijven. Laat Mozes hier ook nog een poosje blijven. Want dat gebeurt niet alle dagen dat we Mozes kunnen ontmoeten. En dat we hemelingen bij ons hebben. En dat we met hen kunnen spreken of op zijn minst naar hen kunnen luisteren. Heren, laat ze nog een poosje blijven. En nu is Mozes weg. En nu is Elia weg. En die heerlijkheid die ze bij zich hadden is weg. En de heerlijkheid die de Heere Jezus bezat voor een ogenblik is weg. Zijn klederen, ze zijn helemaal niet meer zo wit. En zijn gezicht blinkt helemaal niet meer zo. Hij is weer die man waar zoveel van hebben gezegd, als we hem aanzagen had hij geen gedaante dat wij hem zouden begeerd hebben. Teleurstellingen. Jezus alleen. Nou was het een poosje geleden heel wat rijker op die berg. Toen de hemel daar ook was. En toen ze in het voorportaal van de hemel stonden. En toen ze de groten uit de oud-testamentische bedeling daarbij zich hadden. Wat een verschil. Nu Jezus alleen. Zou het een teleurstelling geweest zijn? Ik denk toen niet meer. En in ieder geval voor een verslagene van hart en voor een verbrokene van geest is het geen teleurstelling als die zijn ogen mag opheffen en als hij Jezus mag zien. Het zou een teleurstelling geweest zijn als de evangelist had moeten beschrijven en hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Mozes alleen. Dat zou een teleurstelling zijn geweest. Nee, niet voor ieder mens. Ik denk dat er onder Israël heel wat geweest zouden zijn die er ontzettend blij mee geweest waren als ze Mozes nog eens een poosje gezien hadden. En als de Heere Jezus, ik zeg iets dat onvoorstelbaar is, maar u begrijpt me wel, als de Heere Jezus 3 fariseërs meegenomen had op de berg der verheerlijking, en als dat allemaal gebeurd was, en als er dan gestaan had en zij zagen niemand dan Mozes alleen, ze hadden nog nooit zo'n geweldige dag in hun leven gehad. Fariseërs houden het makkelijk bij Mozes uit. Die beschouwen Mozes als hun zaligmaker. Mozes plus zichzelf. Mozes gaf de wet. Zij mogen die wet volbrengen. Maar als iemand aan het eind is. Als iemand verslagen voor God ligt. Als er geen goed meer in hem woont. En hij kan geen goed meer in zichzelf ontdekken. Wat moet je dan met Mozes beginnen? Kan Mozes me dan zalig maken, zolang ik in de gestalte leef van de rijke jongeling? Al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat ontbreekt mij nog? En hij voelt dat hij toch niet gelukkig is en dat hij toch de zaligheid nog niet beërven kan. Dus hij vraagt aan deze rabbi: heren, meester, hebt u er voor mij nog misschien een paar geboden bij, die ik dan ook in aanvulling op wat ik al gedaan heb, ook nog kan gaan volbrengen, in de hoop dat ik er dan zal komen? Hij vraagt om nog een klein stukje bij de ladder die hij al een heel eind beklommen heeft. Want dat laatste stukje naar de hemel, dat kan hij net niet volbrengen. Hij moet nog 3 of 4 geboden erbij hebben en dan zal het wel lukken. Nou, dat zou Mozes kunnen geven, nietwaar? Maar als je ontdekt hebt en begint te ontdekken in je leven dat er van al je eigen gerechtigheid ook niks deugt, en van al je vroomheid en van al je deugden ook niets in rekening kan komen, dat je het voor God moet verliezen. En als je daar ligt met je aangezicht in het stof, als je daar ligt bevreesd, omdat met alles wat je tot nog toe meegemaakt hebt, je de Heere nog niet behagen kan en je de toorn Gods nog niet stillen kunt en de eisen van het recht van God nog niet voldoen kunt, wat heb je dan aan Mozes? En wat zou je dan aan Elia hebben? En het zou ook nog een teleurstelling geweest zijn als ze hadden gezien Mozes en Elia allebei. En Jezus niet meer. Maar wat een mens in zijn armoede en in zijn ellende nodig heeft, gemeente, dat is Jezus. Jezus alleen. Want als je hem hebt, dan heb je alles. En als je hem niet hebt, dan heb je niks. Nou, het kan lang duren voordat een mens die les onder de knie heeft. Als die hem ooit onder de knie krijgt. Jezus alleen. Ah, dat is makkelijker gezegd dan beleefd. Dat is makkelijker gezegd dan dat we dat in de praktijk van ons leven echt ook zo beamen. Wat hebben we toch veel naast Jezus? Of in de plaats van Jezus. Als je ons hoort praten, zijn we zo rechtzinnig als wat. Dan kan het niet beter. Maar als je ons leven bekijkt, wat ontbreekt er dan een hoop aan dat Jezus alleen? Wat dragen we dan nog een hoop mee? In onze zakken, in onze koffers. Wat brengen we dan nog een hoop mee? Als we voor God gaan verschijnen, dan hebben we onze ervaringen en onze emoties. En dan hebben we onze gebeden. En dan hebben we onze ijver. Want we doen ook wel eens wat voor de Heere. En dan hebben we als ambtsdragers onze ambtelijke dienst. Enzovoort. Maar wat baat dat? Wat levert dat wel opgeteld nu precies op? Paulus had ook zo'n heel lijstje. Dingen waarin die roemen kon. Schrijft dat aan de Filippenzen. Lijkt wel alsof er concurrentie bestaat tussen degene die in het vlees betrouwen. De een heeft dit, de ander heeft dat. Paulus zegt, ik zal eens een ogenblikje meedoen met die dwaze redenering. En dan zal ik je eens vertellen dat ik nog veel meer heb dan een hele hoop andere mensen waarin ik vertrouwen kon. Dingen die ik zelf verworven heb, want ik ben ook ijverig geweest. Ik heb ook God gediend. Ik heb ook het vuur uit mijn sloffen gelopen. En dingen die ik bij erfenis gekregen heb, besneden op de 8e dag. Kan iedereen zeggen. En zoveel andere dingen meer. En dan zegt Paulus, Weet je, als het nou gaat om de zaligheid van mijn arme ziel, als het er nou om gaat hoe ik met God verzoend word, als het er nou om gaat hoe ik vrede vind voor mijn hart bij God, hoe ik boven mijn schrik en mijn vrees uitgetild word, als het er nou om gaat hoe ik rechtvaardig verschijnen kan voor God, dan heb ik dit geleerd: om al die dingen schade en drek te achten, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus. Jezus alleen. En dan zeggen wij het wel: moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Maar in ons hart zeggen we er eigenlijk bij: Heere, kan het niet anders? Kan ik toch ook niet wel vasthouden? Moede, arm, naakt, uitgeschud, ontledigd, van alles beroofd. Heere, mag ik dan niks overhouden? Gaat alles van mij er dan aan? Worden alle takken dan afgekapt? En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dan moet je een hoop leren kwijtraken. En een hoop waar je wat mee geweest bent. Gemeente, ik kan het niet helpen. Ik preek ook geen ander evangelie. Want het is het evangelie van Jezus Christus. En als u een ander evangelie begeert, dan moet u het ergens anders gaan zoeken. Jezus alleen. En niets uit de mens. Niets uit de vrome mens ook. En wanneer leer je dat nou? En wanneer word je het er nou mee eens? En wanneer wordt dit nou de vreugde van je ziel? En wanneer wordt dit nu de blijdschap van je blijdschap? Als je uitgeput raakt en uitgewerkt raakt. En als je het nergens anders meer bij vinden kunt. En als je gaat verstaan, maar Jezus alleen is genoeg. Hij heeft genoeg troost als ik ellendig ben. Ik hoef het niet ergens anders te zoeken ook. Hij heeft genoeg kracht als ik zwak ben. En hij heeft genoeg genade als ik schuldig ben. En hij heeft genoeg vernieuwende krachten als ik onrein en onheilig ben. Hij is een algenoegzame zaligmaker. Jezus alleen. En daar moet u nou genoeg aan hebben, kind des Heren. God wil dat. Want nog even dit. Weet u nog wat er het laatste gezegd was op de berg Tabor? De discipelen lagen daar. Wat was het laatste wat ze gehoord hadden? Wat was het laatste woord dat weer klonk in hun ziel? Hoort hem. Hoort hem. Dat had God gezegd. En dan komt hij. En dan zegt hij: vrees niet. Hoort hem. En als dat zo in elkaar grijpt, zijn woord en Gods woord daaroverheen. En als ze beide echo krijgen in je ziel, wat moet je dan nog meer? Ja, Jezus alleen. En nu weet u dat in deze geest het woord van vers 8 in de regel verstaan wordt. Zo wordt het gepreekt, zo wordt het uitgelegd en zo is er ook niks op tegen. En daarom heb ik met alle vrijmoedigheid ook deze exegese gevolgd. Zo is het ook naar de schrift. Zo leert de ganse schrift het. Zo alleen wordt een mens zalig. Niets uit ons. Het al uit hem. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. zou niet graag zeggen dat dit niet betekent. Maar er is toch ook nog een andere verklaring van de tekst mogelijk, en die geef ik u ook mee. Niet omdat ik kiezen wil, dus toch nog een andere kant op wil en dit maar weer terugnemen. Nee, ik laat ze allebei maar staan. Ik geloof ook niet dat we in dit geval kiezen moeten. Het woord van God mag hier tweeërlei uitleg hebben. Het is allebei waar, want het is allebei gegrond in de rest van de schriften ook. Wat dan? Dit. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Jezus is weer van zijn heerlijkheid beroofd. Hij is weer eenvoudig de man van smart. Hij is weer niemand anders dan degene die ons in alle dingen gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. Ik zei het al, zijn aangezicht blinkt niet meer als de zon. Maar zijn aangezicht draagt weer volledig de tekenen van zijn mensheid. Ook van zijn lijden. Ook van de smarten die zijn ziel doorvlijmen. Ook van de tekenen, de stempels die zijn zware levensgang op zijn gelaat hebben achtergelaten. En in die lijn ligt er ook een verklaring van de woorden van onze tekst. Ze zagen niemand dan Jezus en die helemaal alleen. Niet meer met Mozes, niet meer met Elia die hem een ogenblik kwamen ondersteunen. Nee, helemaal alleen. En al hebben ze het toen zo nog niet verstaan, ze zouden het later als ze hem blijven volgen op zijn Via Dolorosa meer en meer gaan verstaan. En hadden ze hun ogen maar open gehad. En hadden ze hun oren maar open gehad, dan had deze waarheid hoe langer hoe meer in hun ziel kunnen indalen. Want ik herinnerde zo pas al eventjes aan Gethsemane, ik wil met u in deze lijdenstijd toch nog even naar de Olijvenhof. En dan zijn het weer Petrus en Johannes en Jacobus die mee mogen. De andere acht blijven daar bij de ingang achter. Jezus neemt deze drie meer bevoorrechte discipelen wat verder mee de Olijvenhof in. En dan zo'n 60 meter verder knielt hij zelf neer. Het was stil, stil in die nachtelijke uren, daar in de hof van Jozef, in de hof van Gethsemane. En Hebreeën zegt dat hij met sterke roeping en tranen gebeden heeft. Dat was geen gebed dat hij zacht voor zichzelf uitsprak, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Onhoorbaar, zeker op 60 meter afstand. Met sterke roeping en tranen. En als ze niet geslapen hadden, hadden ze het gehoord. En als ze niet geslapen hadden, maar als ze hun bedroefde en zwaar beproefde meester hadden nagekeken, dan hadden ze misschien bij het licht van de maan nog kunnen zien als een worm en geen man in het stof der aarde. Dan hadden ze hem kunnen zien, Jezus, alleen. Ik heb de pers alleen getreden. En als ze later de volgende dag niet allemaal zich geërgerd hadden aan hem en weggevlucht waren, en misschien dan nog op een hele verre afstand wat hebben gekeken naar de kruisiging en naar de gekruisigde, dan hadden ze het van dichterbij kunnen zien. En dan hadden ze getuigen kunnen zijn in de duisternis die toen over de aarde trok. Jezus alleen, zelfs van zijn vader verlaten. Zodat hij in de angsten van zijn ziel het uit moet roepen, waarom hebt gij mij verlaten? En zo heeft hij het verdiend. Zo, voor Petrus, voor Jacobus, voor Johannes. En zo moeten wij hem leren zien. Kent u dat in uw leven? Ach, als het niet zo is, als u nog zonder hem leeft, wat hebt u dan? Waarmee gaat u dan straks uw stervensuur tegemoet? En de rechterstoel, zonder Jezus, zonder zijn genade, zonder die hand die u aanraakt en dat woord dat zegt vrees niet. Hoe moeten we voor hem, voor God verschijnen als we niet meer hebben dan wat wij door onze natuur hebben gedaan en wat we van onze vader en moeder hebben meegekregen? Wat moeten we doen als hij verschijnt en we kennen hem niet? Daarom, als het nog nooit in uw leven ernst geworden is, het is ernst. Maak dan haast. En als we met al de nood van onze ziel voor God mochten komen, wat we dan nodig hebben, maar wat hij gewillig is om te doen, is een bezoek van zijn kant. Een woord van zijn lippen, zijn hand, om het zo ook te leren en het zo in praktijk te mogen beleven. En hun ogen opheffende zagen ze niemand dan Jezus alleen. Ik heb God gezien. Ik heb Jezus gezien. Van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Amen. We zingen op Psalm 69, het vierde vers. We danken u ervoor dat wij het evangelie mogen hebben en dat dat evangelie ons niet in het onzekere laat ten aanzien van de vraag hoe een mens zalig wordt. Daar zorgt u zelf voor. En dat doet u alleen, Heere Jezus Christus, we danken u ervoor dat dat ook in ons midden verkondigd mag worden. We bidden u dat u er plaats voor wilt maken. Dat u het geven wilt, Heere, dat de beleving van Petrus en de anderen in ons leven niet onbekend mag zijn. Wat een genade ligt daarin. Als u komt, als u aanraakt, als u spreekt en als we dan onze ogen mogen opheffen. En niet Mozes en niet Elia, maar Jezus alleen mogen zien. Wat een zaligheid is dat. Heere, geef dat we wat gepreekt is en wat we beluisterd hebben in ons leven nu ook beoefening mag zijn, een praktijk. Ach, we hebben gezien, de plaats waar we horen is in het stof. Met een bevend hart. Maar waar gij ons brengen wilt, dat is waar wij zonder verschrikken voor u mogen verschijnen. En dat door de Heere Jezus alleen. Heere, laat uw woord nu zijn werk mogen doen. Laat het ons inderdaad maar afnemen wat van ons is. En wat naast Christus geen bestaan mag hebben. Neem gij ons af, Heere, alles waar wij op leunen en steunen. En al moeten we dan arm worden. Zo arm als dat we nooit gedacht hadden dat we waren. Zo leeg, zo uitgeschud. O Heere, geef dat we het ervoor over krijgen. Als we dan Jezus maar hebben mogen. Jezus alleen, Heere, leer ons die les. En als we er tegenin komen, tegenin stijgeren, omdat we toch in die weg van onszelf liever voortgaan, liever vasthouden en liever blijven wat we zijn en ons de laatste kleren niet van het lijf willen laten trekken. Ach, Heere, doe ons dan zien onze dwaasheid. Hoe kunnen wij nu met onze vijgenboombladeren voor u verschijnen? Neem ons alles af en win ons ook voor dit evangelie in. Voor dit evangelie van Jezus alleen. En ook voor het evangelie van Jezus die het alleen allemaal gedaan heeft. In dat bange en bittere lijden dat op hem kwam. Die de pers alleen getreden heeft en die een volkomen rantsoen heeft gegeven. Heere, gedenk ons. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 56, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.